Kinderen. Maar dat komt ook voor de ouderen. Opa's en oma's. Jullie broertjes en zusjes. Maar jullie hebben het al bijzonder
uitgezien. Heel erg veel geoefend. Hier in een lege kerk. Heel hard gezongen. En dan moeten jullie straks natuurlijk net zo hard zingen. Als de kerk vol zit, dan speelt het orgel dan mee als toen je verleden week en die week daarvoor oefende. En toen konden jullie het al best heel goed opzeggen. En ja, nu zitten er wel veel meer mensen. Maar je moet maar denken, het gaat niet om die mensen. En we zeggen het op voor de Heer, tot eer van de Heer. En dan mogen we bidden dat de Heer het ook nog aan onze harten wil zegenen. Nou, jullie zien er allemaal prachtig uit. We zijn eruit, zien er bijna uit als een dominee met een stropdas en zo. He, en nou ja, in die zin, jullie zijn op z'n zondags gekleed voor het kerstfeest. We hopen dat we met elkaar een hele goede middag mogen hebben. Dat de Heer ons dat wil geven. Niet iedereen kan erbij zijn, er zijn ook mensen ziek. Ja, want er zijn ook weer heel veel mensen ziek, hè. Maar die zullen dan ook thuis al misschien mogen meeluisteren. Fijn dat u er ook bent. Toch een gevulde kerk. Met ouderen en met zelfs wat heel ouderen. En ook nog weer met jongeren. En we hopen dat we met elkaar een gezegende middag mogen hebben. We willen met elkaar zingen. Van Psalm 98 vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere. Zijn heilig arm brocht heil na leed. Daarna zal ik een stukje uit de Bijbel lezen. En dan willen we een zegen vragen. En dan is eigenlijk het woord aan de kinderen. lees een paar woorden, een paar teksten uit Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. We zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende, al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam haastnaastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, dat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben ze het zelf aangebeden. En de schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Zoeken wij het aangezicht des Heren in het gebed. Heere God van hemel en van aarde, wij naderen hier voor uw aangezicht in het gebed op dit kinderkerstfeest, als daardoor de catechisanten van de maandag- en de middaggroep de teksten uit het hoofd zijn geleerd en zij dat vanmiddag mogen gaan opzeggen en mogen gaan zingen. En heren, dan zijn er veel meer mensen als toen we dat oefenden in de kerk. Toen was de kerk leeg en nu zitten er zoveel mensen, bekenden en ook onbekenden, vaders en moeders en opa's en oma's en broertjes en zusjes en andere mensen uit de kerk en erbuiten. Heren, wilt u geven, als we dan staan voor de microfoon, dat we dan niet zenuwachtig hoeven te zijn. En misschien zijn we wel een klein beetje zenuwachtig, heren, dat weet u ook. Maar wilt u dat dan nog wegnemen, dat we op u mogen zien. En dat we het niet voor de mensen zullen opzeggen, maar voor u. Heer, en wilt u dat zegenen ook aan onze eigen harten, maar ook aan de harten van de mensen, Heer, dan kunt u een opgezegde tekst nog gebruiken vanmiddag, tot bekering en tot vertroosting. En Heer, dan als u daarin meekomt met uw geest, dan zouden er toch wonderen kunnen gebeuren. Zo bidden we, Heer, om een zegen dat alles met orde mag verlopen. En ook alle die een taak mogen vervullen, dat het ook met zegen mag gebeuren. Heren, als we wat opzeggen, als het orgel bespelen, als we straks ook zullen vertellen, als we zullen collecteren, als er boeken worden uitgedeeld, wilt u ons bij dat alles helpen. En mag het alles trekken tot uw eer en gezegend worden. En mag het ook strekken, Heren, tot heil van zondaren, tot zaligheid. Heren, we bidden ook voor hen die niet aanwezig kunnen zijn, door allerlei redenen. Heren, maar er zijn ook wel mensen die ziek zijn, die wel het geleerd hadden en die toch wat teleurgesteld thuis zitten. Heren, wilt u ze beterschap geven? En mag het zijn, Heren, dat we ook daarin nog door u getroost mogen worden. Heren, wilt u zo ons alle zegenen geven, dat deze middag mag uitlopen op de eer van uw naam. Heb dank dat we zo, hier met velen mogen zijn. Zegent u ook zij die meeluisteren voor de kerktelefoon of het internet. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. We vragen u dat alles uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Dan is nu het woord aan jullie.
De kinderen hebben een programma voorbereid, een declamatorium. En het thema is, wat u ook voor op het programma al ziet staan, de beloofde koning. Gelukkig zijn bijna alle kinderen er, maar er zijn toch een paar zieken. Dus als u een kind wat ziet oplezen, dan nemen ze dus waar voor een kind dat ziek is. Dan hebben ze het niet slecht geleerd, maar ze nemen gewoon waar en ze helpen om het programma toch helemaal kloppend te maken. Het programma wordt verder zonder nadere afkondiging afgewikkeld. Dus ook het zingen. Hè, dat ziet u gewoon staan wanneer we gaan zingen. Dus één dingetje. Aan het eind wordt er ook gecollecteerd voor de onkosten van deze middag. Dat is als u achteraan op het programma ziet staan. Psalm 72 vers 6 en 11. Net voor de vertelling. In ieder geval daarna is de vrije vertelling. En dan wordt er ook gecollecteerd door twee jongens van de catechisanten. En dan gaan we nu beginnen. Dat betekent dat de eerste kinderen op het podium mogen komen. Ik noem de namen. Emma Dekker, Saar Dekker, Lisa Dekker, Rodé Wessels en Sam Winkel.
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen.
Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nogthans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt.
Want het juk van een last en een stok en een schouder en een staf degene die hen dreef, het schrijf verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd degene die streden met getruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot de voedsel des vuurs.
Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterk God, Vader, Eeuwigheid. Vrede vorst.
De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn tot op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen.
Thank you.
Polman, Thijs Jager en Simon Holland.
Wij belijden dat God de belofte die hij de oudvader gedaan heeft, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Zenden zijn eindige eeuwgeboren zoon in de wereld, de tijd door hem bestemd.
Welke de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde.
Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht des heilige geestes zonder toedoen van de maan.
Jansen, Stella Jansen, Emmy Jansen, Naomi Koppelman, Rosalie Dekker en Lisa Winkel. Rebecca Dekker is ziek.
Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen trok van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren.
Eens zaten vorsten op de troon, van David vader, zoon op zoon. Toen bleek nog Davids heerlijkheid, wat kwam daarna een andere tijd.
Toen leek het een afgehouwen troon, waarvan de stam de aarde zonk. En het huis van Isaï, het verdween, zodat het uitgestorven scheen.
Maar als een tronk nog wortels heeft, dan blijkt wat in een wortel leeft. Een scheut bot uit, nog onverwacht, bloedhoog op wie had gedacht.
Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit de dorre aarde.
Zo wordt het kind van Bethlehem een scheut van David, ja uit hem. En welke vrucht brengt het reisje voort, de zoon gehoorzaamt, zijn vaders woord. Juist voor de onvruchtbare zondagsziel, waar eens Gods heerlijk licht in viel, wordt deze vrucht nu zo geschikt, hij is die zondag zacht verkwikt.
Keurig.
mogen nu komen Mart Dekker, Wietse Dekker, Jelle Koppelman, Thomas Holland, Rens Riesebos en Brett Bolderman.
En Gebediam Ephratas is te klein om te wezen onder de duizenden van Juda. En uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgang zij vanhoudt tot de dagen naar Reo geheet.
Hoe zou Vulligo ook Mira's woord uit Bethlehem voortgebracht? Die in zet wordt Messias koning, heerser zo lang verwacht. De koning, de keizer sprak, God heeft er hem toegebracht.
Op bevel nu kwamen naar Davidstad Maria en Jozef samen. Maar wie dacht dat? Geen plaats voor hem gesloten. De herbergpoort, gastvrijheid niet genoten, een weigerend woord.
Zo werd hij dan geboren en ben in stal die plaats had God verkoren. Voor hij mij zal verlossen zijn naar zijn. Verhoogd zal hij verschijnen om recht te doen.
Maar eerst zal hij voleinden zijn goddelijk werk. Hij trekt als wereldeinden zijn ganse kerk. Al vindt hij het had gesloten als Bethlehem waar hij het heeft ontsloten, dat buigt voor hem.
O koning toen geboren, neem ook mijn hart. Ik lig geheel verloren, maak dat mij smart. Leer mij oprecht te vrezen, uw majesteit. Dat zal mijn toekomst wezen, uw heerlijkheid.
Keurig, kom maar. Wolfsman, Marit Blankenstein, Noortje Koppelman, Anna Smelt, Milan Kleinjan, Noëlla Dekker en Veralin Evers.
Uw ogen zullen den koning zien in zijn schoonheid, zij zullen een vergelegen land zien.
Uw ogen zullen zien Gods schoonheid. De koning zelf zal u doen zien. Hij toont in mij alle volheid. Ik kwam op aarde dat ik u dien. Zo wil hij dienen en regeren. Het volk dat hij is zalig maakt, hij doet aan hem geheel begeren, die vijanden tot vrienden maakt.
Maar de Heere zal al daarbij ons heerlijk zijn.
Isaiah zou de tel verschouwen al eeuwen voor de koning kwam. De vijand ging de stad benauwen toen God zijn spot en hoon vernam.
Israël mocht ademhalen en één engel sloeg de vijand neer.
De koning?
De koning zelf zou zegepralen. Gehoond eerst krijgt hij nu de eer.
Zie niet allen op de verlossing die Isaiah profeteert. Het was of zijn blik nog verder heen ging die het hemels Kanaan begeert. Uw ogen zullen ook aanschouwen dat vergelegen land. Ja, ziet hoe Satans zonde ook benauwen. God laat zijn volk niet in het verdriet.
Keurig. Dan gaat deze gaan zitten, kom maar. Je mag vast lopen. Krijgen we weer een paar andere kinderen op het podium. Philippus Holland, Ephraim Holland, Joas Engberts, Noelle Dekker en Iwan Dekker.
Want de Heer is onze rechter en de Heer is onze koning. De Heer is onze wetgever en hij is ons bouw.
De Heer heeft tot mij neergesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zou hebben tot een voetbak uw voeten.
De komst van deze grote koning heeft Abraham van ver gezien en David zag reeds zijn koning. Aan zijn vaders hand mocht hij het zien.
Maar eerst zou hij op aarde komen, vernederd in een arme stal. Derden zijn erbij gekomen en zagen daar zijn schoonheid al.
Dus keerde wederom en vierde de prijs Gods over alles wat groot en gezien en gelijk tot hen gesproken was.
Keurig, jullie mogen gaan zitten. Dan ziet u nu staan op het programma dat kinderen gaan zingen de lofzang van Simeon vers 1 en 2. Dat betekent dat straks allebei de groepen op het podium gaan komen. En de kinderen gaan het proberen, we hebben het geoefend, toen ging het heel goed, hè, om het in beurtzang te doen. Dus één regel de ene groep, de andere regel de andere groep. We gaan proberen of het weer net zo goed kan met het oefenen. Dan mogen nu eerst de kinderen van de maandaggroep op het podium komen. Nou, dat is heel goed gegaan. Keurig, jullie hebben goed gezongen. We mogen nu weer een aantal kinderen op het podium komen. Seth Gooselink, Ralf Jansen, Luc Dekker, Nathan Zwolsman en Ruben Engbers.
En Simeon mag het kind omarmen. Hij sprak en ligt zo groot, zo schoon. En het mocht ook Anna's hart verwarmen. En wijzen kwamen om de zoon.
De Joden koning te aanbidden en wijs, in wijze en heerlijkheid, zijn woord klinkt steeds in ons midden. Zoek toch geen ende zaligheid.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben hem gezien, zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden.
En in het huis gekomen zeiden, vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij het zelf aangebeden en hun schatten open gedaan. Brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre.
Keurig. Dan is er nu samenzang met collecte. Van harte aanbevolen. En de jongens mogen van het podium komen, kom maar.
Thank you.
jullie wel eens van de stad Antwerpen gehoord? Ik denk het wel. Die stad ligt in wat wij nu België noemen. Maar vroeger, in de tijd van het verhaal wat ik jullie vertel, toen was België er nog helemaal niet. Toen heette ons land de Nederlanden. En had je de noordelijke Nederlanden, dat is waar wij wonen. En je had de zuidelijke Nederlanden, dat is wat nou België is. Dus Antwerpen was gewoon de zuidelijke Nederlanden. En ze zeiden ook wel eens een keer de lage landen, de lage landen bij de zee. Door de straten van Antwerpen loopt een man. Het is een koopman. Hij komt niet uit Antwerpen, hij komt uit Duitsland, heel ver bij Antwerpen vandaan. Uit de stad Hamburg. En deze koopman komt één keer per jaar altijd in Antwerpen voor zaken. Dan gaat hij spullen uitzoeken die hij mee kan nemen om te verkopen weer in Hamburg. En hij is er best wel een paar weken dan. En zal ik jullie eens wat vertellen? Dat moet je eigenlijk niet verder vertellen, want niemand mag dat weten. Die koopman, die is een aanhanger van de nieuwe leer. Dat noemen ze de nieuwe leer, maar eigenlijk is het helemaal geen nieuwe leer. Eigenlijk is het een oude leer. Het is gewoon dezelfde leer, de Bijbelse leer die wij ook geloven. Maar in de tijd van het verhaal had je de Roomse kerk. En de Roomse kerk, er waren allemaal dwalingen ingekomen. En die was helemaal van de Bijbelse leer afgeweken. En gelukkig had de Heere gegeven dat Luther dat was in gaan zien. En Luther had de mensen daarop gewezen, had de stellingen aangeslagen. Maar de mensen die Luther volgden en die de geschriften van Luther lazen, die hadden het heel moeilijk. Want dat mocht helemaal niet. Want weet je, over de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, daar was toen niet een koning uit het huis van Oranje, zoals bij ons nu. De koning uit Spanje, die was de baas, Philips II. En die was streng Rooms. Als jullie het Wilhelmus wel eens zingen, dan komt er zo'n regeltje in voor. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Dat was hem nou. De koning van Hispanje, Philips II. En die was zo streng Rooms. Hij zei, niemand in mijn rijk mag de leer van Luther aanhangen. Die nieuwe leer. En als ze het toch doen, dan zijn het ketters en dan moeten ze gestraft worden. Zo zwaar gestraft, dat ze soms moesten sterven op de brandstapel. Dat is verschrikkelijk. De koopman komt uit Duitsland. In Duitsland werden de aanhangers van Luther gelukkig niet zo erg vervolgd. Daar konden ze soms in sommige steden gewoon bij elkaar komen in de kerken. Want dan was de vorst van die stad, die was soms ook voor de nieuwe leer van Luther. De koopman, Steinbach heet hij, loopt door de straten van Antwerpen. En hij denkt, nou ben ik hier al een paar weken en ik ben nog helemaal niet in de kerk geweest. En eigenlijk is het nu de lijdenstijd. Ik zou eigenlijk zo graag een keer een kerkdienst meemaken. Maar ik geloof niet dat er hier ergens een kerk is. Of een groep mensen die de nieuwe leer aanhangt. Zal ik dan toch maar een keer in de Roomse kerk gaan? Dan heb ik toch een kerkdienst bijgewoond. Al is het dan eigenlijk geen zuivere leer. En Steinbach, de koopman, hij ging naar de Roomse kerk. En op de preekstoel stond een jonge priester. En hij preekte. En Steinbach luisterde. En hij was helemaal verrast. Hij dacht, dat is ook wat. Dat is een jonge Roomse priester. Maar wat hij zegt, is eigenlijk best wel bijbels. Helemaal niet zo. Al die dwalingen van de Roomse kerk, daar heeft het helemaal niet over. Wat jammer, dacht Steinbach. Wat jammer dat die man nog in die Roomse kerk zit. Die man zou eruit moeten komen. Die zou de geschriften van Luther moeten lezen. Ik weet zeker, dan zou die ook de nieuwe leer wel aanhangen. En hij gaat nog een keertje naar de Roomse kerk. Hij kijkt of het weer diezelfde priester is. Ja, die wil hij nog wel een keer horen. En dan heeft hij weer hetzelfde. Hij denkt, wat preekt die priester toch bijbels? En weet je wat ik doe? Ik wacht op de afloop van de dienst op. En hij wachtte de afloop van de dienst op. Die jonge priester, die monnik, die heet Frans Francis. Francis Allard. En hij komt naar buiten. En dan ziet hij een man staan. En die man spreekt hem aan. En die zegt, ik zou u graag een keer willen spreken. Kan dat? Dat kan wel, zegt Francis. Zegt u waar u woont en dan vertelt de koopman dat hij in de herberg is, het IJ, vlakbij de haven. En daar verblijft hij. En hij vraagt of de jonge priester daar naartoe wil komen. En dat doet Francis. Hij gaat daar naartoe. En daar zitten ze samen op de kamer van de koopman. En ze gaan in gesprek en de koopman zegt, ik heb me toch zo verwonderd dat u die een Roomse priester bent, toch zo'n Bijbelse preek had. Weet u wel dat er in de Roomse kerk heel veel dwalingen zijn? En weet u wel dat Luther al die dwalingen heeft aangewezen? En in Duitsland, waar ik vandaan kom, daar hebben we ook kerken waar de leer van Luther wordt gebracht. De nieuwe leer. Eigenlijk zou u ook naar zo'n kerk moeten gaan. Eigenlijk zou u priester moeten worden. Of het heet dan geen priester, het heet dan dominee in zo'n kerk. Nou, zegt Francis, dat is nog wel niet wat u daar zegt. Want ik heb al van die nieuwe leer gehoord. Maar als je die nieuwe leer, als je daarin gaat geloven, en ze horen dat hier in Antwerpen, als de abt van mijn klooster dat zou horen, dan zag het er niet best voor me uit. En ik moet ook niet denken aan mijn familie. Mijn familie woont in Brussel. Mijn vader is een rijke graankoopman. En mijn broers hebben ook allemaal een voorname baan en een positie. Zijn ook allemaal rijk. En mijn zussen. En ik was de jongste. En ik moest priester worden. En mijn moeder en mijn vader zijn heel trots dat ik priester ben in de Roomse kerk. En ze zijn streng Rooms. Als ik nou de kerk verlaat, dan word ik door mijn hele familie verstoten. Ik denk dat ze me bij de inquisitie aan gaan geven. Dan zegt de koopman tegen hem, maar luister eens. Het gaat natuurlijk wel om dat je de Heere meer gehoorzaam bent dan de mensen. Kijk eens, zal ik je eens een paar boekjes geven? Hier heb ik boekjes van Luther. Zou je er niet eens een keertje willen lezen? En hier heb ik, kijk eens, hier heb ik ook een Bijbel. Want wij hebben allemaal Bijbels. Maar toen was dat helemaal niet gewoon, hè? Dat de mensen gewoon de Bijbel konden lezen. Alleen de priesters hadden Bijbels in het Latijn. Die konden de gewone mensen echt niet lezen. Maar Luther had de Bijbel helemaal vertaald in het Duits. Dat alle mensen in het land, ook de gewone mensen, de Bijbel konden lezen. En dan geeft deze koopman, deze Steinbach, geeft aan Francis Allard ook de Bijbel van Luther. En dan zegt de koopman, ik begrijp wel dat je die boeken niet zomaar in één keer uitgelezen hebt. Maar luister eens, over een jaar, dan hoop ik weer terug te komen hier. Weer voor zaken. En zullen we afspreken dat je me dan opkomt zoeken in deze herberg? En dat je dan vertelt wat je van die boekjes gevonden hebt? Dat is goed, zegt Francis. Hij denkt, ik moet ze wel goed verstoppen, want oh wee, als ze in het klooster zien dat ik die boeken van Luther heb. Maar ik zal ze goed verstoppen. En eigenlijk is hij wel een beetje nieuwsgierig wat er nou precies in staat. Hij heeft er al zoveel van gehoord. Zo gaan ze elk hun weegs. De koopman terug naar Hamburg en Francis naar zijn klooster met de boeken van Luther. Het is een jaar later. De koopman is weer terug in Antwerpen. Hij is weer in de herberg het IJ. En kijk eens, hij krijgt bezoek. Een jonge priester komt de herberg binnen. Het is Francis Allard. En hij gaat met de koopman mee naar zijn kamer. Nou, zegt de koopman, en ik ben heel benieuwd, heb je de boekjes nog gelezen? Ja, zegt Francis, ik heb ze gelezen. En ik moet eerlijk zeggen, koopman, alles wat erin staat, is de zuivere waarheid. Zo is het, zoals Luther het zegt. En ik heb ook wel gezien dat er in de Roomse kerk heel veel dingen zijn die niet naar de Bijbel zijn, die niet zijn zoals de Heere God ze wil hebben. Dan moet je ook doen wat Luther gedaan heeft, zegt de koopman. Dan moet je de Roomse kerk verlaten. En dan moet je er niet in blijven. Ja, zegt Francis, maar als ik dat doe en ze pakken me op, dan kom ik misschien op de brandstapel terecht. En als mijn ouders dat horen, mijn vader en mijn moeder, ik denk dat ze woedend zijn. Ik hoef nooit meer thuis te komen als ze me niet overleveren aan de inquisitie. Ja, zegt de koopman, dat zou kunnen. Maar weet je, Francis, heb jij nooit gelezen in de Bijbel wat de Heere zegt? Dat je de Heere lief moet hebben boven je vader en moeder. En wie niet verlaat zijn vader en moeder, dat hij de Heere niet kan volgen. Ja, dat weet Francis ook wel. Maar dan zegt hij, maar hoe moet het dan? Ik heb verder geen vak geleerd. Ik ben gewoon een priester, ik kan wel preken, maar ik kan niet bijvoorbeeld timmeren of metselen. Hoe moet ik dan aan geld komen als ik uit het klooster ga? Hoe moet ik dan eten kunnen kopen? Nou, als dat het is, zegt de koopman, dan weet ik wel raad. Ik en mijn vrouw, wij hebben geen kinderen. En we zouden het heel fijn vinden om iemand zoals jij te helpen. Dan kun je van mij wel geld krijgen. En hij pakt een portemonneetje met geld. En ik wil je verder ook wel helpen, zegt hij. Ik heb wel een plan. Zullen we er eens over praten? Maar laten we er eerst voor bidden. En zo bidden die twee mannen op de kamer van de koopman. En ze vragen de Heere om licht en om wijsheid. Ze praten heel lang. En dan neemt Francis de beslissing om het klooster te verlaten. En hij spreekt met de koopman af dat hij over een paar dagen tegen de avond bij de herberg zal komen. Het wordt al een beetje donker in de straten van Antwerpen. Kijk eens, daar loopt een jonge man met een monnikspij aan. Het is de jonge priester. Hij is op weg naar de herberg Het Ei. Kijk eens, daar is hij al bij de herberg. Hij doet de deur open en stapt naar binnen. En hij loopt meteen door naar de kamer van de koopman. Ben je daar? Je bent goed op tijd, zegt de koopman. Over een uur vertrekt het schip. Ik heb met de schipper afgesproken dat hij verder niemand mee mag nemen en nergens mag stoppen. We gaan meteen door naar Hamburg. En wij zijn de enige passagiers. Ik heb hem er een hoop geld voor gegeven. Ik heb hem omgekocht. Kom maar, je kunt hier je pij wel uittrekken. En dan heb ik hier al kleren voor je klaarliggen. Francis, hij kijkt eens. Nou gaat het echt gebeuren. Nou gaat hij zijn monnikspij uittrekken. En dat is wel een heel gewaagd iets. En hij denkt, zou ik het wel doen? Ja, ik ga het toch doen. En hij vertrouwt op de Heer. Hij denkt, Heer, wilt u me helpen? Ook al weet ik niet wat er allemaal voor me ligt, wat er gaat gebeuren, wilt u me helpen? Dat ik u meer gehoorzaam zal zijn dan de mensen. En hij trekt de pij uit en trekt de andere kleren die de schipper al klaar had gelegd aan. Kom op, zegt de schipper. We gaan gauw naar buiten. En ze gaan naar buiten. Het is maar een klein stukje van de herberg naar de kade. Daar ligt het schip al klaar. De schipper laat ze het schip op over de loopplank. Hij trekt de loopplank in. Hij gooit de touwen los. Hij hijst de zeilen. En het schip zeilt weg over de Schelde in de richting van de Noordzee. Het is nou echt donker. In het klooster zitten ze allemaal bij elkaar. En de abt begrijpt er niks van. Waar is nou toch Francis Allard? Die had toch al lang terug moeten zijn? Weet iemand waar Francis is? Niemand weet het. Nee, ze begrijpen het ook niet. Hij is toch altijd helemaal keurig op tijd? Hij is nooit te laat? Nee. Zou die soms ergens zitten praten en de tijd vergeten zijn? Dat zou kunnen, maar het is niks voor hem eigenlijk. Een van de monniken, die gaat dus pols hoog te nemen, die gaat naar buiten in de stad en kijkt wat rond. Maar hij ziet hem nergens. Niemand die ook weet waar die is. Hij komt weer terug. Nou worden ze toch een beetje ongerust. Zou die een ongeluk gehad hebben? Hij zou toch in het water van de Schelde gevallen zijn en verdronken? Maar ja, het is ook helemaal donker. Ze kunnen ook niks meer doen, niet zoeken of zo. En de abt zegt, laten we dan toch maar naar bed gaan. Maar hij zegt tegen de wacht bij de poort, laat de poort van het klooster maar open. Dan kan die, als hij nog thuis komt, kan die er altijd in. Het is de volgende morgen. De abt wordt wakker. Hij kleedt zich aan en gaat zo snel mogelijk naar de cel, het kleine kamertje waar een monnik in slaapt, dat noem je een cel, naar de cel van Francis. Hij kijkt leeg, dus hij is toch niet thuisgekomen vannacht. Dan moet er echt wel iets ernstigs aan de hand zijn. Hij roept de anderen bij elkaar om naar buiten te gaan, om de schout te waarschuwen. En al gauw gaat er als een lopend vuur door de stad dat er een monnik, een jonge priester, wordt vermist. Kijk eens. Daar komt een man bij het klooster. Hij zegt, gisteren zag ik uit de herberg Het Ei een koopman komen met een knecht of zo. Die hield een koffer voor hem vast en toen gingen ze over de loopplank een schip op. Maar ik vond die knecht er een beetje apart uitzien. Net of het geen echte knecht was. Misschien was dat wel die monnik. Hé, zou die weggegaan zijn? Zou die echt weggegaan zijn? Het zal toch niet zo zijn dat hij het klooster ontvlucht? Het zal toch niet zo zijn dat hij de nieuwe leer aan is gaan hangen? Zou die koopman hem daartoe overgehaald hebben? De abt begint nu echt heel boos te worden. Hij zegt, we gaan onmiddellijk naar de haven toe. Jullie twee monniken, huren schip en gaan ze achterna. En zo gebeurt het. Ze gaan met het schip de Schelde af en ze gaan er achteraan. Maar jullie begrijpen wel, de schipper van het schip waarop Steinbach en Francis zitten, die heeft heel de nacht doorgezeild. Hij had de wind in de zeilen. Hij is lekker opgeschoten. Die is al lang op de Noordzee. Dus ze kunnen ze nooit meer terugvinden en nooit meer achterhalen. Onverrichte zaken komt het schip met de monniken terug naar Antwerpen. En Francis en Steinbach, die komen veilig aan in Hamburg. Woedend zijn ze in Antwerpen. Weet je waar ze ook woedend zijn? In Brussel. Daar krijgen ze het te horen bij de familie Allard, de ouders van Francis. Uw zoon heeft het klooster verlaten. Hij is gevlucht. Hij is een ketter geworden. Hij is de nieuwe leer aan gaan hangen. En allerlei mensen, die kijken ze erop aan. Als de moeder van Francis buiten komt, dan ziet ze de vrouwen naar haar kijken en een beetje fluisteren. En ze wordt zo boos. Ze denkt, dan was ik juist zo trots dat mijn zoon priester was. Doet hij dit? En ze zegt tegen de man, als ik hem in mijn handen krijg, dan sleep ik hem meteen naar de inquisitie. Dan moeten ze maar leren. Francis zit gelukkig veilig in Hamburg, bij de koopman in huis. De koopman heeft een grote kast met boeken, allemaal van Luther. Hij vindt het geweldig. Hij kan ze allemaal lezen. Hij gaat er steeds meer van leren, van die nieuwe leer. Maar ja, hij kan natuurlijk niet altijd zo bij die koopman in huis blijven. Hij is nog jong. Hij moet toch iets gaan doen. Weten jullie wat Francis eigenlijk wel heel graag zou willen? Diep in zijn hart. Hij zou wel heel graag dominee willen worden. En dan een protestantse dominee die de echte Bijbelse leer verkondigt in de kerk. En op een dag, dan zegt de koopman tegen hem, Francis, heb jij er nou wel eens over nagedacht wat je nou verder wil in je leven? En dan zegt Francis, ja, ik heb nooit iets geleerd van timmeren, of ik ben geen boer, of ik ben geen... Maar dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Maar dat kost heel veel geld en dat heb ik niet. Wat dan, Francis? Ik zou wel dominee willen worden, zegt Francis, maar dat kan natuurlijk niet. Nou, zegt de koopman, hij wordt er helemaal blij van. Hij zegt, dat zou misschien toch wel kunnen. Weet je, dan moet je naar een hogeschool, naar een universiteit. En die is in de plaats Jena, dat is hier wel ver vandaan, helemaal in Oost-Duitsland. Maar daar kun je leren, daar geven ze ook les in de nieuwe leer, zoals Luther dat heeft gezegd. En weet je, ik wil dat wel betalen. Wij hebben geen kinderen en ik verdien best wel veel geld. Dus ik zou het eigenlijk heel fijn vinden om het voor jou te mogen betalen. Dan koop ik voor jou de boeken. En ik geef je geld mee, dan kun je daar een kamer huren. En je kunt er eten kopen, je kunt de studie betalen. Zou dat echt kunnen, zegt Francis. Wat is hij blij. Hij dankt de Heere. En hij gaat het ook doen. Francis gaat naar Jena. En hij gaat daar studeren. Het gaat heel goed. Francis kan goed leren. En hij heeft ook plezier in het leren. Hij vindt het fijn om te doen. Weet je, af en toe, eens in de 3 maanden, komt er een brief van koopman Steinbach uit Hamburg. En daar zit geld in. En dan kan hij zijn kamerhuur weer betalen. En hij kan eten kopen. En hij kan de studieboeken betalen. En als Francis een tijdje gestudeerd heeft, dan zegt hij, ik ga, het is wel een lange reis, maar ik ga de koopman toch weer opzoeken. En ik ga vertellen dat het zo goed gaat met de studie. En hij maakt een lange, moeilijke reis naar Hamburg. En hij zoekt de koopman en zijn vrouw op. En hij vertelt dat het heel goed gaat. En dat hij er zo blij mee is. En wat is de koopman er ook blij mee dat het zo goed gaat. De koopman is net een soort vader voor Francis. Francis gaat weer terug. Hij gaat weer verder. 2 jaren gaan voorbij. Hij is al een heel eind met zijn studie. Maar dan gebeurt er wat. Het is de tijd dat normaal gesproken de brief met geld zou komen. Maar de brief met geld komt helemaal niet. Nou ja, denkt Francis, dat kan natuurlijk zo zijn, hè. Hij kan natuurlijk een beetje vertraagd zijn onderweg en zo. Dat, vooral in die tijd was het heel makkelijk. Alles kwam met postkoetsen aan en zo. Er kwam best een keertje dat de koets er een dag langer over deed. Maar de andere dag was de brief er nog niet. Nou ja, dat kan natuurlijk ook wel 2 dagen later. Dat... Maar die brief die kwam helemaal niet. En dat werd toch een beetje een probleem. Want dat beursje met geld, daar zat haast niks meer in. En hij moest wel zijn kamerhuur gaan betalen. En hij moest ook eten kopen. Hoe moest dat nou? Francis, hij schrijft een brief. Hij denkt, dan schrijf ik maar een brief naar Hamburg. Naar Koopman Steinbach. En dan vraag ik of er soms iets misgegaan is. Of het geld misschien onderweg kwijtgeraakt is. Dat kan natuurlijk. Of gestolen. Of... Hij schrijft een brief. Maar er komt helemaal geen antwoord op de brief. En nou wordt het probleem wordt nou echt heel groot hoor. Want hij heeft eigenlijk helemaal niks meer. Hoe moet het nou toch? Francis schrijft nog een brief. Maar op die brief komt ook geen antwoord. En op de derde brief komt ook geen antwoord. Wat is er toch gebeurd? Heeft de koopman soms al zijn geld verloren? Is hij ziek geworden? Wat kan er aan de hand zijn? Francis, hij loopt door de straten van Jena. Hij gaat naar de haven. In de haven liggen soms wel eens boten, schepen uit Hamburg. Hij gaat eens kijken of hij kan vinden, of hij een schip kan vinden dat uit Hamburg komt. Hij kijkt. Ja, daar is er een. Hamburg. Hij gaat naar de schipper toe en hij vraagt. Mag ik u wat vragen? Kent u koopman Steinbach? Koopman Steinbach. Ja, die kende ik wel. Die kende ik wel. Maar koopman Steinbach is een paar maanden terug gestorven. Er was een pestepidemie in Hamburg. En er zijn er heel veel mensen gestorven. Ook koopman Steinbach. Oh, wat moet ik nou toch doen, denkt Francis. Wat moet ik nou toch doen? Ik ken hier niemand. Ik ken niemand in Duitsland. Ik heb hier helemaal geen familie. Ik heb hier ook verder geen kennissen. Wie moet mij nou geld geven? Hij raakt helemaal in paniek. En dan denkt hij, moet ik dan, ik kan hier nou niet blijven, de kamerhuur. Ik kan niks betalen, de kamer moet ik opzeggen. Ik kan geen eten kopen. Moet ik dan toch maar teruggaan naar mijn familie in Brussel? Weet toch wat je doet, Francis? Naar je familie in Brussel. Ja, maar naar wie moet ik anders? Naar wie zou ik anders moeten gaan? En ten einde raad, hij zegt zijn kamer op. Hij pakt de weinige spul die hij heeft bij elkaar. En hij begint aan de lange reis dwars door Duitsland heen. In de richting van wat nu België is, de zuidelijke Nederlanden. Het is een moeilijke reis. Hij heeft geen geld. Af en toe kan hij een keer een eindje meerijden op een boerenkar. Of met een koopman die een beetje aardig is. Maar het grootste gedeelte moet hij lopen. En onderweg bedelen. Overal vragen, heeft u wat voor mij? Om te eten? Eindelijk komt hij in Brussel aan. Gelukkig. Daar is de stad waar hij is opgegroeid. Hij gaat de poort binnen. Het is druk. Allemaal mensen krioelen door elkaar, want Brussel is een grote wereldstad. Maar kijk nou toch, dat treft hij. Hij ziet daar iemand lopen, een vrouw. Dat is zijn oudste zus. Dat is zijn oudste zus. En helemaal blij gaat Francis naar haar toe. En hij zegt, Belia, wat fijn dat ik jou zie. Hij doet zijn armen wijd open om zo aan haar op de hals te vallen. Maar kijk nou eens naar haar gezicht. Helemaal strak. Ze kijkt dus naar hem. Ze zegt, wie ben je eigenlijk, kerel? Ik ken jou niet eens. Ja, Belia, natuurlijk, je kent me toch wel? Ik ben je jongste broer, Francis. Oh, die ketter, zegt ze. Hoe durf je je eigenlijk hier te vertonen? Je moet gestraft worden, man. Ik wil niks met je te maken hebben. En ze draait zich om en ze loopt weg. Nou, dat was al niet best. Maar ja, hij moet toch verder. Hij gaat dan toch maar naar het huis van zijn vader en moeder. Hij loopt de markt op. Al die voorname huizen. Dat ene grote mooie huis. Daar wonen zijn ouders. Hij klopt aan de deur. Dienstmeisje doet open. Ze laat hem binnen. In een mooie grote voorkamer zit zijn moeder. Prachtig aangekleed. Met kant, met fluweel. Maar als Francis binnenkomt, kijkt ze hem hard en strak aan. Er kan geen lachje vanaf. Moeder, ik ben er weer. Ik ben zo blij dat ik er ben. Ik heb zo'n moeilijke reis gehad. Helemaal bijna moeten lopen vanuit Duitsland. Nou, dat is je verdiende loon. Ketter, zegt ze tegen hem. We hebben het wel gehoord hoor, dat je het klooster uitgegaan bent. En dat jij de nieuwe leer aan bent gaan hangen. Hoe durf je hier te komen? Ach moeder, maar dat is helemaal geen verkeerde leer. Dat is juist de goede Bijbelse leer. En waar is vader? Vader is gestorven. En als jij zo doorgaat, dat te zeggen, dan geef ik je aan bij de inquisitie. We moeten die maar jou je verdiende loon geven. Ja, maar moeder, het is echt waar hoor. De leer van Luther, dat is geen verkeerde leer. En kunt u mij nou echt niet helpen? Want ik heb zo'n honger. Ik help je alleen als je berouw toont. En als je teruggaat naar je klooster met spijt en met boete. En als je die leer van Luther, die ketterse leer, als je die afzweert. Maar moeder, dat kan ik helemaal niet. Ik kan de Heere niet verloochenen. Ik moet de Heere meer gehoorzaam zijn dan mensen. Zijn moeder kijkt naar hem. Haar gezicht is hard. En ze wenkt. Ze wenkt een knecht. Ze zegt, kom eens, kom eens. Weet je wat jij moet doen? Gauw naar de schout gaan. En zijn rakkers. En zeggen dat ze hierheen moeten komen. Dat er hier een ketter zit die opgepakt moet worden. De knecht gaat weg. En de moeder van Francis houdt haar zoon aan de praat. Net zo lang tot ineens de deur van de kamer openvliegt en een paar van de rakkers, we zouden zeggen tegenwoordig politieagenten, binnenkomen rennen. En ze pakken Francis op. Dat is toch ook verschrikkelijk. Daar wordt hij door de straten van de stad gevoerd, door zijn eigen moeder aangegeven. En ze gaan naar de grote gevangenis met de dikke muren en die hele kleine raampjes en omheen een grote gracht. En Francis komt in de gevangenis terecht. Daar zit hij nou, in de cel. Elke dag komt er een priester bij hem langs. En die komt vragen, Francis, zou je niet je geloof willen afzweren, Francis? Zou je niet willen terugkeren naar de Heilige Roomse Moederkerk? Nee, zegt Francis dan. Dat kan ik niet. Ik kan de Heere Jezus niet verloochenen. En dan zegt de priester, maar dan loopt het slecht met je af voor Francis. Na een paar dagen zeggen ze, die Francis Allard is een hopeloos geval. Laten we maar ophouden, hij moet gewoon gestraft worden. En er is eigenlijk maar één straf, dat is de doodstraf. Een ketter die moet doodgebracht worden. Maar laten we het nou maar niet op de brandstapel doen. Want er wonen tegenwoordig in Brussel wel meer ketters. En er zou natuurlijk een beetje opstand kunnen komen, je weet nooit. We doen het gewoon in de gevangenis. Niemand die er wat van weet. En hij moet een beker met gif uitdrinken. En dan sterft hij. En dan hebben ze de doodstraf voltrokken. Francis zit op zijn bed. Kijk eens, er komen twee mannen binnen. De beul en de cipier. De beul heeft een grote beker in zijn handen met gif. Francis pakt de beker aan. Hij weet het. Dat is het vonnis. Vandaag zal hij moeten sterven. Heere, zegt hij zachtjes, wilt u mij genadig zijn? En hij drinkt de beker op. Helemaal op. En geeft hem terug aan de beul. En dan gaat hij liggen op het harde bed, de Brits. En de beul en de cipier zeggen, nou prima. Wij gaan weer weg, morgen komen we wel terug en dan is hij gestorven. En dan zullen we het dode lichaam weghalen. Deur op slot. Gaat vanzelf goed. Francis ligt op de harde brits. Hij vraagt, Heere, wilt u geven dat ik niet zo erg hoef te lijden door dat gif? Dat ik er niet zo erg pijn door hoef te hebben? Nou gaat hij toch wel heel erg warm worden. En een vreselijke dorst krijgen. Dat komt door dat gif wat in zijn maag zit natuurlijk. Oh, wat een dorst. Verschrikkelijk, houdt het niet uit. Hij kijkt om zich heen. Was er nog wat water in de cel ergens? Nee, ze hebben helemaal niks neergezet. Ze dachten, hij heeft toch niks nodig. Hij sterft toch. Oh, ik moet wel drinken. Ik houd het niet meer. Hoe kom ik nou toch aan water? Hij kijkt om zich heen. Oh, hoor eens. Klots, klots. Die gevangene staat midden in een gracht. En het water van die gracht klotst tegen de muur. Hij denkt, weet je wat? Ik heb een pet op. Als ik die nou eens op mijn hoofd pak en ik doe de centuur van het middel af en ik maak die eraan vast, dan laat ik door het luchtgat, laat ik die pet zo zakken in de slotgracht, trek hem weer omhoog en dan zit er nog wat water in en gulzig drinkt hij dat water op. Het is wel heel vies, modderig, zwart water, zeg. Het stinkt gewoon, maar hij heeft zo'n dorst dat hij er geen eens erg in heeft, hij drinkt het op. Ja, dat helpt een beetje. Nog meer, denkt hij, nog meer. Weer die pet eruit. Hij haalt hem weer terug. En weer klokt het water naar binnen. Dat vieze water. En nog een derde keer. He, nou is zijn dorst tenminste een beetje over. Oh, wat krijgt hij nou toch een buikpijn. Dat komt door het vieze water natuurlijk. Het was zo vies. Hij wordt zo misselijk ook. Zo vreselijk misselijk. En er één keer, hij komt overeind en hij geeft verschrikkelijk over. Allemaal op de grond van de cel. Dat lucht er gelukkig een beetje op. De buikpijn is weer over. Weet je waar Francis helemaal geen erg in heeft? Al het gif heeft hij eruit gespuugd. Al het gif heeft hij eruit gespuugd. En hij gaat liggen slapen. En de volgende ochtend wordt hij helemaal verfrist weer wakker. Er is niks gebeurd. Al het gif was hij kwijt. Dat heeft de Heere gedaan. Ja. Kijk eens. Er komen twee mannen aan. De beul en de cipier. Nou, kom, dan gaan we even het karweitje afmaken. Ze doen de deur van de cel open. De cipier springt met een skreet naar achteren. Wat is er, zegt de beul. Man, verschrikkelijk. Je kijkt alsof je, het lijkt alsof je een spook gezien hebt. Dat is ook zo. Kom eens kijken, die ketter. Hij zit daar gewoon. En de cipier gaat kijken. Recht op zijn brits. Helemaal gezond. Zit Francis. De cipier en de ketter. De cipier en de beul zijn allebei met stomheid geslagen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ze doen de deur weer dicht en ze rennen terug en ze gaan verslag uitbrengen en ze zeggen, die ketter die heeft een verbond met de duivel, dat kan niet anders. Want hij zit gewoon helemaal levend in zijn cel en wij hebben hem zelf helemaal de beker zien leegdrinken. Dat kan nooit. Ja, het is toch gebeurd. Maar hoe moet het nou dan? Want hij was wel te dood veroordeeld. De schout gaat naar de moeder van Francis. En hij zegt tegen haar, uw zoon moet wel in contact met de boze staan, mevrouw. Want hij leeft gewoon, terwijl hij een beker gif opgedronken heeft. Maar we hebben nou wat anders bedacht. Dan moet hij toch op de brandstapel. Dan moet hij zomaar sterven. Goed, zegt zijn moeder. En weet u wat ik dan zal doen? Ik zal het hout leveren. Ik zal laten zien dat ik goed Rooms ben, dat ik er helemaal achter sta, dat hij gestraft wordt. Dan zullen alle mensen weten dat ik er niks mee te maken wil hebben met die nieuwe leer. En ze roept haar knecht bij zich en ze zegt, luister eens, 7 vrachten hout moet jij naar de markt brengen met paard en wagen. En elke keer als je voorbij de gevangenis komt, hè, dan moet je de wagen stoppen en dan moet je heel hard roepen, dit is het hout wat de moeder van Francis Allard naar de markt laat brengen voor de brandstapel van haar zoon. Hoe, denkt de knecht, dat is ook niet zo aardig. Hij is wel goed Rooms, maar dit vindt hij wel een beetje erg. Zou u dat nou wel doen? Doen, zegt ze, anders kun jij vertrekken. Nee, dat is goed, zegt de knecht. En zo worden 7 vrachten hout naar de markt gebracht en opgestapeld. En elke keer als ze bij de gevangenis komen, houdt de knecht in. En dan roept hij heel hard, dit is het hout wat de moeder van Francis Allard laat brengen naar de markt voor de brandstapel van haar zoon. Francis in zijn cel Hij hoort het wel. Hij vindt het ook wel heel erg. Maar hij moet denken aan Psalm 27. Waar staat dat zelfs al ben ik van mijn vader en mijn moeder verlaten, dan zal de Heere mij aannemen. Inmiddels denkt Francis, de Heere heeft dat niet voor niks gedaan, dat hij mij zo heeft uitgeholpen en gered van die gifbeker. Zou de Heere toch nog een bedoeling hebben met mijn leven? Zou ik toch nog misschien verder mogen leven? Maar dan moet ik hier wel ontsnappen, want als ik hier blijf zitten, dan kom ik op die brandstapel terecht. Als ik nog één dag wacht, ja, dan word ik verbrand. Hij denkt, hoe zou ik hier ooit weg moeten komen? En hij bidt, Heere, als het u wil is, wilt u me dan helpen om hier weg te komen? Francis kijkt eens om zich heen. Wat een dikke muren, wat een dikke deur met grendels. Kijk eens, daarboven zat dat luchtgat, weet je nog. Daar had hij toch zijn pet uitgegooid voor het water. Alleen ja, het is niet groot. Het is niet groot, je kunt er nooit doorheen kruipen. Zeker niet als je gewoon je kleren aan hebt, dat kun je niet doorheen. Maar hij denkt, als ik nou eens mijn kleren uittrek, alleen mijn ondergoed aanhoud, mijn hemd, misschien kan ik me er dan doorheen wurmen. Misschien lukt het dan. En hij doet zijn kleren uit, hij bindt ze aan elkaar, hij maakt er een soort koord van. En hij bindt het aan één kant vast in de cel en hij gooit het uit het raam. En dan gaat hij naar het raampje toe en hij probeert. Het gaat wel heel moeilijk, maar het lukt ze. Hij is niet zo dik gelukkig. Het lukt om er doorheen te komen. En hij houdt zich vast aan die kleren die aan elkaar geknoopt zijn. Hij laat zich heel voorzichtig zakken naar beneden. Knap! Het koord breekt. Plons! Francis valt in de gracht. Gelukkig is hij bijna bij de kant. Maar hij ziet er niet uit. Hij klimt de gracht uit. Hij weet er gelukkig uit te komen. Maar hij is helemaal zwart van de modder. Het water druipt naar beneden. Het zit in zijn haar. Hij is pikzwart. Hij loopt door de straat. Hij denkt toch maar zo gauw mogelijk weg zien te komen. Hij gaat naar de poort. Bij de poort staat de poortwachter. De poortwachter, wat is dit? Een of ander monster. Helemaal pikzwart. De mensen waren bijgelovig in die tijd. Een duivel, denkt de Poolse poortwachter. Ik ga naar binnen. Ik wil hier gelijk weg. Hij gaat zijn kamertje in. Hij doet de deur achter zich dicht. En Francis kan zomaar ongehinderd de poort van de stad Brussel uitlopen. En als hij buiten is, zet hij het op een rennen. Hij rent zo hard hij kan de weg af. Het platteland op, zo hard hij kan. Tot hij op een gegeven moment helemaal niet meer kan en hijgt. Hij komt bij een bosje. Hij denkt, hier ga ik me verstoppen. Achter die struik is een kuil. En daar gaat hij in liggen om wat te rusten. Hij pakt een paar armen vol met bladeren. Doet hij over zich heen. Hij denkt, dan kunnen ze hem niet goed zien. Leg ik er helemaal onder. En leg ik goed verstopt. Hij is zo moe dat Francis in slaap valt. In de stad is inmiddels alles in rep en roer, dat begrijp je. Ze hebben ontdekt dat de cel leeg was. Zie je nou wel, zei de cipier, dat die man een... Nee, zegt de beul, kijk toch, hij is gewoon via een lijn met kleren. Zie je het vastgebonden? Zo is hij eruit gekomen. Oh ja, maar dan moeten we wel achterna. Ze gaan er gauw uit, naar de poort. Dan komt de poortwachter tevoorschijn. Die zei, wat ik net al voorbij heb zien komen. Man, dom hoor, dat was natuurlijk die Frenzy, natuurlijk die ketter. Heb je me zomaar laten ontsnappen? Ja, dat is wel dom, maar ze gaan met een hoop soldaten allemaal de poort uit. En ze verspreiden zich. De ene gaat die weg op, de ander die weg op. Ze moeten hem vinden. Francis heeft een hele tijd geslapen. Dan wordt hij wakker. Hij hoort het geluid van een hoorn. Wat is dat? Oh, hij weet ineens weer, hij was op de vlucht, dat is waar ook. Maar die hoorn, zijn ze naar elkaar aan het seinen? Zijn ze hem aan het zoeken? Dan hoort hij ook geblaf van honden. Dat is niet mooi. Dat is niet mooi. Wat moet ik doen, denkt hij. En dan hoort hij ineens ook al heel dichtbij stemmen. Hij denkt, ik kan er niet weg, want als ik nou ga staan, dan zien ze me zeker. Hij blijft liggen onder de bladeren. Hoor hij de ene zeggen, poeh, heel de middag hebben we gezocht. Nog die ketter niet gevonden. Ja, dat is zo, maar laten we toch nog maar even doorgaan. Dat bosje daar, dat moeten we nog onderzoeken. Man, ik ben het zo zat. Ik ga naar huis, mijn maag rammelt. Vinden hem toch niet? Ja, Eigenlijk heb je gelijk. Kom maar, laten we maar teruggaan. En de mannen lopen weg. Als Francis niks meer hoort, komt hij gauw onder de bladeren vandaan. Hij denkt, niet ver hier vandaan is een herberg. En mijn jongste zus, die woont daar. Die is met die herbergier getrouwd. Maar zou die mij willen helpen? Hij weet het niet zeker. Kijk eens, daar komt een kar aan. Een koopman. Hij ziet Francis en Francis houdt hem aan. Kan ik een stukje met u meerijden? Nou ja, hij ziet er niet uit natuurlijk. Maar de koopman is niet zo kinderachtig. Die zegt, spring maar achter op de kar. Waar gaat u naartoe? Naar de grens. Maar eerst ga ik even naar die herberg verderop. Even het paard een beetje laten drinken en zelf wat eten. Dat komt mooi uit, zeg. Francis gaat mee. En als de koopman de wagen stilzet, gaat hij van de wagen af. En hij gaat naar achterom naar de kamer waar zijn zus bezig is. Zijn zus schrikt. Een man, helemaal zwart en vies, stapt zomaar haar kamer binnen. Wie schrikken, zegt de man. Ik ben het, je broer Francis. Ben jij dat? Ben jij die ketter die ze opgepakt hebben? Ben je ontsnapt dan? Ja, stil nou maar, zegt Francis. Ze wilden me kwaad doen, maar wil je me misschien helpen? Kan ik wat eten en kan ik andere kleren krijgen en me een beetje wassen? Oh, ik ga je niet helpen. Ik ga je aangeven, zegt zijn zus. Op dat moment komt haar man binnen. Wat is dat, zegt hij. Ik hoor zo'n herrie hier in de keuken. Oh, hij kijkt een beetje verschrikt naar Francis, die helemaal zwart ziet. En als zijn zus dan zegt, ja, dat is Francis, maar die is ontsnapt en we moeten hem aangeven. Dan zegt hij, ja, dat kan je toch niet doen? Dat kan je toch niet doen? Ik ben wel goed rooms, maar dat vind ik een beetje te ver gaan. Als iemand nou gedreigd verbrand te worden en je gaat hem dan aangeven, dat kun je toch eigenlijk niet maken als het je eigen broer is. Geef hem nou maar gewoon eten en geef hem nou maar kleren en we geven hem een munt mee en verder moeien we ons er niet mee. En we gaan hem niet aangeven. Het is dat jij het zegt, maar als ik met mijn hart te werk ging, dan zou ik hem aangeven, zegt zijn zus. En ze geeft hem wat eten, ze geeft hem ook nieuwe, schone kleren en hij kan zich wassen. En na een uurtje, als de koopman weer vertrekt, klimt Francis achter op de wagen en rijdt mee naar de grens. Het lukt, het lukt. Hij komt de grens over. Niemand die hem lastig valt, hij komt in Duitsland. Het is een tijdje later. Er komt een jonge man aanlopen bij de poort van de stad Oldenburg in Duitsland. Poeh, wat is die moe. Hij heeft heel de dag gelopen. En niks gegeten. Het is Francis. Hij is helemaal door Duitsland heen getrokken naar boven. Weet je waar hij naartoe op weg is? Hij dacht, waar moet ik nou heen? Toen dacht hij ineens, misschien heeft koopman Steinbach in Hamburg nog wel een paar vrienden. Dan ga ik die proberen op te zoeken. Misschien willen die me wel helpen. En hij is op weg naar Hamburg. En op weg naar Hamburg komt hij helemaal boven in Duitsland. Bij de stad Oldenburg. En hij loopt de poort binnen. En hij denkt, oh, eerst even rustig, ben zo moe. Kijk, een bank. Er zitten twee oudere mensen op. En hij loopt er naartoe. Hij zegt, mag ik even bij u komen zitten? Ja, natuurlijk, zegt de oude man en de oude vrouw. We schuiven wel een beetje op. Ga maar zitten hoor. Kom je van ver dat je zo moe bent? Ja, zegt Francis, ik kom helemaal uit Brussel. Uit Brussel, dat is een eind. En heb je dan wel gegeten? Nee, dat niet. Oh, zegt die man, maar is het soms om het geloof dat je op weg bent, dat je zo'n lange reis gemaakt hebt? Ja, zegt Francis, het is om het geloof. Oh, zegt die man, kom dan maar gauw binnen. Vrouw, maak maar wat te eten voor hem. Wat brood en wat vlees en een beetje pap. En dan moet Francis alles vertellen. Als hij alles verteld heeft, dan zegt die man, de Heere heeft je wel bewaard en wonderlijk uitgeholpen. En het is heel bijzonder, want hier in Oldenburg zijn heel veel mensen die de nieuwe leer aanhangen. En de kerken, daar wordt op zondag ook gewoon uit de Bijbel gelezen. Maar dat is heel mooi. Dat is fantastisch, zegt Francis. En hebben jullie veel dominees? Nee, dat is het nou juist, zegt die man. We hebben niet veel dominees. We hebben er eigenlijk geen één. Want dominees die waren rooms en die zijn allemaal weggejaagd. En dan komen we gewoon bij elkaar in de kerk. En één leest dan een stukje uit de Bijbel. En de ander die leest een preek van Luther. En we zingen met elkaar wat. Maar we zouden zo graag een dominee hebben die de Bijbel goed kon uitleggen. Francis weet niet wat hij hoort. Hij denkt, zou de Heer nou hier soms een taak voor mij hebben? En dan zegt die man, maar heb jij nou verteld dat jij ook gestudeerd hebt in Jena? Ja, zegt Fred, dat heb ik. Maar zegt die man dan, zou jij dan misschien hier dominee kunnen worden? Ja, zegt Francis, dat zou ik natuurlijk wel willen, maar ik weet niet of het kan en of het mag. Nou, zegt die oude man, als jij nou wat eet, dan zal ik eens gaan vragen. Ik weet wel hier wie ik naartoe moet gaan. Hij gaat het huis uit. Francis eet en Francis mag ook blijven slapen. En als die man terugkomt, ligt hij al lang in slaap, ligt hij al vast in slaap. Hij was zo moe. Maar de volgende morgen, als hij wakker wordt, dan hebben ze een bespreking met allemaal mensen van de kerk. En weten jullie wat de uitkomst is? Francis mag blijven en dominee worden in Oldenburg. Wat is dat bijzonder? Die komende zondag staat Francis op een echte preekstoel in een echte kerk. En hij preekt over de tekst, wat moet ik doen om zalig te worden? De kerk is vol. En als Francis spreekt, dan wordt de kerk steeds voller. Want de mensen willen allemaal komen luisteren en ze zijn zo blij dat er een dominee is. En na een tijdje moet Francis bij de vorst, de hertog van de stad Oldenburg komen. Die de baas is over dat stuk land waar de stad ligt. En hij moet daar zijn verhaal vertellen. Hij vertelt alles wat er is gebeurd. Van de koopman en van zijn vlucht en van de bekergif. En dat hij uit het luchtgat naar beneden gegaan is. En alles vertelt hij. En dan zegt de vorst, de hertog, wat kunnen we duidelijk in dat verhaal van jou de hand van de Heere zien. Ik denk dat de Heere jou hierheen heeft gestuurd. Dat je niet naar Hamburg moet gaan, maar dat je hier moet blijven. En hier dominee moet worden. En dominee, en dan zal ik jou superintendent, dat betekent een soort overste maken over alle kerken in Oldenburg. Dat wordt Francis. En weet je wat nou zo mooi is? Nou kan die in alle kerken de leer van de reformatie, de nieuwe leer, invoeren. Ook in de kerken waar nog wel de Roomse leer werd gebracht. Overal wordt nu door Francis de nieuwe leer ingevoerd. Francis Allard, de superintendent van Oldenburg, is heel oud geworden. Hij is heel zijn leven in Oldenburg gebleven. Hij heeft ook heel zijn leven mogen preken van de Heere. Ook zijn kinderen mochten de Heere vrezen. Een van zijn achterkleinkinderen werd ook, net zoals zijn overgrootvader, dominee en superintendent van Oldenburg. En in het hele hertogdom werd de nieuwe leer ingevoerd. Daarom wordt hij ook bekend als de hervormer van Oldenburg. Wat had de Heere hem geholpen? Weten jullie wat Francis heeft in zijn leven heeft ervaren? Wat ik hier voorlees uit Psalm 37. Moet je maar heel goed naar luisteren en dit nooit vergeten. En ook de Heere vragen of hij net zoals bij Francis jouw leven wil leiden en wil maken dat je hem zult dienen zoals Francis mocht doen. Psalm 37. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid en verlustig u in de Heere. Zo zal hij u geven de begeerte uw harten. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken en hij zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Wij gaan nu zingen Psalm 75, het eerste vers.
kijk even ook naar de diakenen. Worden nu de boeken uitgedeeld of eindig ik eerst? Oh, eerst worden de boeken uitgedeeld, begrijp ik. Ja, en dan eindig ik daarna.
Ja, er staan hier twee tafels met boeken. En het is de bedoeling dat jullie die meenemen naar huis. Voor alle kinderen in de kerk is er een boekje. Als je nou achterkomt dat je het boekje al hebt, kom dan even na die tijd, als je straks bij de uitgang, nadat we geëindigd hebben, een snoepzakje hebt gekregen, kom dan even je boekje ruilen. Hier bij Diaken Winkel staan de meisjesboeken. En bij Diaken Dekker staan de jongensboeken. Ik hoorde dat er ook nog catechisanten ziek zijn. Ik kom daar ook even een boekje voor halen na die tijd. Ja? Mogen nou de kinderen een boekje ophalen van 2 en 3 jaar? Er zijn nou de kinderen aan de beurt van 4 en 5 jaar. De kinderen van 6 en 7 jaar. Thank you. Dat zijn nou de kinderen van 8 en 9 jaar. Wanneer je 10 of 11 jaar bent, mag je nu een boekje halen. En als laatste 12 en 13-jarigen. Ja, iedereen heeft een boekje. Dan gaan we nou over voor de sluiting.
Alle aandacht is al weg. Allen een boek in handen. Heel mooi. Hè? En ik zag er wel een paar voor een tweede keer komen. Maar dat zal dan wel zijn voor een broertje of zusje. Dat denk ik dan wel. Heel mooi. Hè? En nou ook een heel indrukwekkend verhaal. En jullie hebben de teksten heel erg goed opgezegd. En er is ook eerbiedig gezongen. Maar één dingetje moet ik wel heel eerlijk zeggen. De lofzang van Simeon ging ook heel goed. Ze zei dat ook wel. En toch een heel klein beetje de dinsdaggroep. Vooral de jongens. Ik vond het soms een klein beetje, heel klein beetje vals klinken. En dat kwam misschien omdat jullie de baard in de keel hebben. Daar kun je niks aan doen. Maar ik vond toch toen wij het oefenden dat het nog mooier klonk. En daarom stel ik voor dat we het nog een keer doen. De kinderen van de maandag komen nog even hierheen. De kinderen van de maandag gaan nog even hier staan. En de kinderen van de dinsdag gaan nog hier staan. En we zingen het nog een keer. En net zoals toen we het geoefend hebben. middag afsluiten. En willen de Heere dankzeggen voor alles wat we gehoord hebben. En voor alles ook wat we hebben mogen doen. Alles ging zo goed en eerbiedig. Jullie hebben ook zo heel goed stilgezeten. En ook zo goed geluisterd. En we hopen dat de Heere, dat mogen we bidden, dat de Heere zijn zegen erover zal geven. We zullen eindigen. Heere, God van hemel en van aarde. We zeggen uw naam hartelijk dank. Dat wij hier nog mochten samenkomen met elkaar. En met de catechisanten van de maandagmiddag en de dinsdagmiddag. Die alles zo goed geleerd hebben en zo netjes hebben opgezegd. Mocht alles zo eerbiedig verlopen en iedereen mocht het zo goed kennen. En we hebben met elkaar gezongen. Ook de lofzang van Simeon en beurtzang zelfs 2 keer. En Heere, er is verteld ook over uw wonderen werken. En nu mogen we weer naar huis gaan. En is het kerstfeest, de kerstdagen bijna weer voorbij. Maar mag het dan zijn, Heere, dat we toch mogen weten van die diepe vrede en blijdschap van dat kerstkind. Mag het zijn dat ook een kind het mag geloven. Hij is ook voor mij geboren. Om voor mijn zonde te sterven en op te staan. En de Heere wil ook mijn leven leiden. Heere, gaat u zo met ons mee naar onze huizen. En geeft ons nog goede dagen waar we ook mogen toeleven naar het einde van het jaar. En wilt u zo uw handen zegenend over ons allen uitbreiden. Dat bidden we, Heere, voor de catechisanten. Wees u ze goed en nabij in dit leven. En mag het ook zijn, Heere, dat ze u mogen vrezen en dienen, maar ook de ouderen. Heere, daar zijn vandaag ook zoveel ouderen in de kerk, vaders en moeders en opa's en oma's. Zie in gunst op ons allen neer. Uit genade vragen wij u dat om Jezus wil. Amen. Wel thuis, een goede dag. En hartelijk dank allen.